Goedemorgen. Voordat ik mijn preek inga, wilde ik ook even aanhakend op Lilian. Denk ik eerst wat meegeven, voordat ik wat uit het woord meegeef. Hoewel dit ook uit het woord komt. God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. En de reden dat ik hiermee wil beginnen is omdat ik aan het eind van deze preek ook een uitdaging heb voor u. Maar ik vind het belangrijkste dat u weet dat het niet gaat door wat wij doen, dat we gered zijn, maar door ons geloof in Christus. Dus dat wilde ik zeker ook met wat Lilian zei en ik voelde ook door wat Jaco al deelde in zijn zangdienst, dacht ik, ik wil daarmee beginnen voordat we verder gaan. Nou, ik ben Vanessa Houtman. De vrouw van Sietse Houtman, die misschien al iets meer bekend is dan ik. Wij zitten nu een jaar, iets langer dan een jaar in deze gemeente. Sietse en ik hebben elkaar leren kennen toen wij godsdienstpastoraal werk studeerden in Amsterdam. Niet zo lang geleden. Ik had hier netjes staan hoe lang, maar dan voel ik me zo oud. Dus dat slaan we even over. In die tijd heb ik in een internationale kerk gewerkt. Daar heb ik veel gepreekt voor studenten. En ik preek al een paar jaar niet meer. Dat kwam eigenlijk beter uit. Maar het begon weer een beetje te borrelen. En toen Sietse vandaag niet kon, greep ik mijn kans. Maar ik geef wel onderwijs in de jaren daartussen. Alleen is mijn doelgroep ongeveer zo hoog. Want ik ben kleuterjuf van Jedaya. En ik geef les in het basisonderwijs aan verschillende groepen, maar mijn passie ligt echt bij de kleintjes, hoewel ik in de kerk weer de jonge strijders doe. Want dat vind ik, als we het hebben over het geloof, wel heel erg leuk om dan net wat meer uitdaging daarin te hebben. Ik wil met jullie kijken naar een Bijbelverhaal, wat eigenlijk heel bekend is. En nu ben ik zelf een hele slechte luisteraar als het gaat om preken. Sietse noemt mij wel eens een hele goede graadmeter. Als de preek heel goed was, dan heb ik de hele preek geluisterd. Als hij minder was, dan luister ik ook minder. Nou, en dit is zo'n verhaal dat, nou ja, als je lang genoeg in de kerk gezeten hebt, dan heb je alles al wel een keer gehoord. Als je nieuw bent in de kerk, dan is dit misschien een nieuw verhaal. Als je de zondagschool hebt gehad, dan heb je hem sowieso een keer gehoord. En toch wil ik u vragen om niet af te haken. Want ik denk dat ik u met wat anders naar huis kan sturen dan wat u gewend bent. Dat gezegd hebbende, wil ik graag met jullie lezen uit Lucas 5. En dan vers 17 tot 26. Het komt op het scherm, maar als u een Bijbel heeft en u wil graag meelezen, dan krijgt u van mij ook even de tijd om het erbij te zoeken. Dus Lucas 5, vers 17, daar begin ik. Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetsleraren, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken, tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen de man: uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen: wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond de man op. Er stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld En ze loofden God en zeiden, vervuld van ontzag, vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Nou, misschien heeft u een plaatje bij dit verhaal in uw hoofd. Misschien ook wel daadwerkelijk uit een kinderbijbel of van de zondagschool. Ik heb hier een plaatje bij. Jezus geeft hier onderwijs. Er zijn farizeeërs en wetsgeleerden en een mensenmassa. En eigenlijk overal waar Jezus kwam, zag je deze mensen verzamelen. De manier waarop Jezus sprak en de dingen die hij zei, de dingen die hij deed, die trokken mensen aan. Haters en volgers. Mensen die op zoek waren naar iets voor henzelf, genezing of inspiratie, of naar iets voor hun geliefde. Dat was vaak genezing van hun ziekte. De volgers. En mensen die op zoek waren naar iets wat Jezus fout deed, zodat ze hem konden aanklagen en neermaaien, de haters. Maar wie er ook op dit specifieke moment waren, wat we in ieder geval weten is dat het druk was. In vers 18 en 19 lezen we, er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. Nou, ik stel me die mensenmassa voor, en dat is echt mijn zondagsschoolplaatje. Je hebt een huis met een deur en in die deur zie je allemaal mensen staan. Het is vol. En dat is superduidelijk. Vol is vol, toch? Ik vind het heel logisch dat ze daar niet doorheen konden en dat ze daarna omhoog gingen. Daar heb ik ook van jongs af aan geleerd dat ze dat deden. Dus zo werkt dat. Heel, heel rustig, heel kalm. Die mensen die stonden daar te wachten. Die mensenmassa die daar was, waarom waren ze daar? Nou, Lucas noemde het al. Jezus gaf onderwijs. Jezus genas. Jezus had de kracht gegeven om mensen te genezen. En in een tijd waarin dokters zeldzaam waren en niet de kennis hadden van artsen zoals we die nu hebben, was dit heel belangrijk. Jezus genas niet alleen mensen, hij gaf ze hun leven terug, hun plek in de maatschappij. Hij gaf ze hoop en een toekomst. Je kon weer volledig deel zijn. Door Jezus was dit ineens een van de mogelijkheden waar daarvoor, ja, ziek is ziek. En als de dokter of wat er maar beschikbaar was, de kwakzalver of wie dan ook, niks voor je kon doen. Ja, pech gehad. De Melaatse buiten de muur. Maar ook de mensen die niet meer konden lopen en gebonden waren aan hun plek en aan hulp van anderen. Er waren geen rolstoelen. Er was geen moderne geneeskunde. De massa hier kunnen we niet zien als een rustige groep mensen die daar passief stond als een toeschouwer in dit verhaal. De menigte die zien wij vaak als een bijzaak. Wanneer wij dit verhaal lezen, dan ligt de nadruk op de vier mannen. We noemen ze vaak de vier vrienden. We gaan er voor het gemak van uit dat, omdat ze die man brengen, dat ze wel vrienden zullen zijn. Want wie gaat anders zo ver? Ik ga ze ook vaak de vier vrienden noemen, maar in het verhaal zijn het de vier mannen. En dat is het verhaal, die vier vrienden. Daar gaat het om. En de massa die staat erbij. En die wacht rustig totdat die vier vrienden hun vriend voor Jezus neerleggen. Zodat hij genezen kon worden voor Jezus. Maar was dat nou de menigte die die vier vrienden tegenkwamen? Rustig, afwachtend. Vaak denken we dat ze die menigte zagen en dachten, nou, oeps, kan niet, we gaan naar het dak. Dat is ook zoals we dat in het verhaal lezen, dat is vaak ook hoe we hem interpreteren. En er staat ook, ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. Nou, als ik denk aan mijn eigen ervaring met de mensenmassa, waar ik doorheen zou komen, en voordat ik tot de conclusie kom om een dak te slopen, probeer ik tenminste of ze even opzij willen gaan. Met excuses, mag ik er even langs? Of mijn vriend is ziek, hij moet echt naar Jezus. En ik kan me zo voorstellen dat zij dat ook wel geprobeerd hebben, maar ze zagen geen kans om door de massa heen te komen. Nou, misschien herken je dit wel van een concert, of ouders met kinderen, Sinterklaasoptocht, of Koningsdag. Overal waar iets te zien is, en waar jij ook graag iets wil zien en je was niet op tijd. Of je was juist wel op tijd. Sietse en ik zijn naar een concert geweest vorig jaar van een christelijke band. Dus met veel christenen in de zaal, dus dat liep allemaal heel geordend natuurlijk. Wij waren te laat, zoals altijd, wie ons een beetje kent. Maar niet zo laat, het was nog niet begonnen en het was best ruim. Dus wij konden heel erg goed nog naar voren. We hadden een super plekje, mooi uitzicht. Het voorprogramma was zo-zo, maar die konden we ook goed zien. En toen het voorprogramma was afgelopen, toen gebeurde het. Mensen probeerden ineens naar voren te komen, want dat voorprogramma was niet zo interessant. Was ik het ook wel mee eens. Maar toen de band kwam waar we allemaal voor betaald hadden, gingen mensen naar voren. Mensen gingen dichter bij ons staan. We hadden super uitzicht. Ineens stonden er hele lange mannen. Zelfs Sietse is langer dan ik ben. Maar zelfs voor Sietse stonden er lange mannen voor hem. En we konden helemaal niks meer zien. En ik merkte dat ik zelf ook een beetje begon te duwen. En ik werd ook een beetje geïrriteerd. Als dan iemand langs kwam lopen, maakte ik mezelf ook wat breder. Want ja, ik heb ook ruimte nodig. Ik wil hier ook staan. Ik wil ook wat kunnen zien. Ik heb toch ook rechten. En bij het concert, en misschien ook wel op andere momenten, en heb je zelf ook een voorbeeld. De massa sluit de rangen. Nou, ik denk dat dat hier ook gebeurde. De mensen in de menigte, die waren er eerder. Ze hadden toch ook rechten? Ze hadden uitzicht, ze stonden dichtbij genoeg om door Jezus opgemerkt te worden. Misschien hadden ze zelf zieken mee. Hè? We hebben het over de verlamde man. En ja, hij moet ook op zijn beurt wachten. Hij was vast niet de enige zieke. Was hij de ergste zieke? Nou, dat vertelt het verhaal ons niet. Het verhaal gaat ook niet over hoe ziek hij was. Of dat hij de ergste was. Het verhaal gaat uiteindelijk over het geloof van zijn vrienden. Maar de mensen die daar stonden hadden niet de intentie om hem door te laten. Want zij waren daar voor iets voor zichzelf. En we zien dat die vrienden zo wanhopig zijn voor hun vriend. Dat zij zich geen zorgen maakten over een mogelijke schadeclaim van een huiseigenaar. Of de woede van de mensen die zij via een omweg voorbij konden. Of een opmerking van Jezus van, ja hallo, hé, wat is dit nou? Maar de menigte, die stond er letterlijk voor. En zij moesten wat anders bedenken. Ik storm me wel eens aan mensen. Ik storm me best vaak aan dingen. Maar vooral aan mensen die niet op hun beurt wachten. Als ik bij de kassa sta en er wordt een andere kassa geopend, dan vind ik het echt heel irritant dat de mensen achter mij dan snel naar die kassa lopen. Want het is een soort ongeschreven regel dat de langstwachtende het eerst naar de volgende kassa mag. Toch? Maar toch zijn er mensen die denken, ik ga voor. Ja, ik vind dat zo irritant, maar ik heb niet de ballen om daar wat van te zeggen. Geef ik ook toe. Ik irriteer mij en ik mompel wat binnensmonds. Ik erger me ook aan mensen op een invoegstrook bij een file. Waar je eigenlijk aan het begin van de invoegstrook moet wachten op een plekje, gaan die mensen de file voorbij om zo groot mogelijk stuk van de file te missen en zo ver mogelijk in te voegen. Erger je of doe je het zelf? Nee. Ik ben dus iemand die keurig wacht en ik sta nog langer in de file voor al die mensen die dachten, ja, ik heb hier geen zin in, ik ga zo ver mogelijk invoegen. Ik vind dat niet netjes. Ik stoor mij daaraan. Ik kan mij daarom ook goed voorstellen dat die massa mensen die daar staat te wachten op Jezus zich ook irriteert aan de vrienden met hun verlamde man die via een soort dat is in ieder geval afsnijden en dat ze gewoon voordringen. Want dat is het, hè. Dus ik snap ze wel. Ik zou niet gedacht hebben, oh wat fijn voor die man. Nu is hij bij Jezus en wordt hij genezen. Ik zou gedacht hebben, joh, het was mijn beurt. Maar ja, dat daar. Maar mijn vraag is, hoe vaak zijn wij als mensen in die menigte? Hoe vaak zijn we bezig met onszelf? En bezig met wat wij nodig hebben, met ons eigen geluk, met ons eigen belang, of van onze geliefde, onze naaste? Hoe vaak staan wij er letterlijk voor wanneer mensen op zoek zijn naar Jezus en anderen nodig hebben die het dak op klimmen met ze, zodat ze bij Jezus kunnen zijn? Nou, vind ik dit nog een beetje een vage vraag aan jullie, dus ik ga hem nog wat verhelderen. Aan de hand van een andere Bijbeltekst. Die heb ik er niet bij laten zoeken, dus ik weet niet of die op het scherm komt. Maar hij is wel bekend als je al wat langer in de kerk komt en ik ga hem voorlezen. Markus 12, vers 29 tot 31. Dus Markus 12, vers 29 tot 31. Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël. De Heer onze God is de enige God. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Heb de Heer lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden staan niet voor niets zo dicht bij elkaar. God met je hele hart liefhebben vindt zijn uiting in onzelfzuchtige zorg voor een ander. In het tweede gebod zien we de mens zoals hij is. Er staat, heb uw naaste lief als uzelf. Niet, heb uzelf lief zoals u uw naaste lief heeft. Het valt ons namelijk veel gemakkelijker om onszelf lief te hebben voordat we bij die naaste komen. Ik denk niet dat het toeval is dat Jezus ons daar weghaalt uit het centrum en plaatst naast de ander. Er is geen plek voor egoïsme, voor het streven naar eigen voordeel en eigen geluk en eigen belang. Met als gevolg verwaarlozing van de belangen en het geluk van een ander. Nee, ze moeten naast elkaar staan. De ander wordt gelijkgesteld. Er staat niet, heb u zelf lief als uw naaste, maar heb uw naaste lief als uzelf. De mensen die door de rest van de samenleving verguisd werden, dat waren de mensen waar Jezus ook liefde voor had. De prostituees, de tollenaars. En God vraagt ons om de ander lief te hebben. Nou, die vier vrienden hier, die hebben dat goed begrepen. Die hadden hun naaste zo lief dat ze hem letterlijk meenamen, hun eigen ongemak. Want het klinkt zo simpel als ik maak iets stuk, ik leg hem daar neer. Maar er zit natuurlijk een heel verhaal omheen. Voordat je iets sloopt van een ander. Voordat je mensen voorbij loopt. Waarvan je eigenlijk ook wel weet dat die wat willen. Maar ze vonden het zo belangrijk. En Jezus ziet hun geloof. Hij zegt niet, het is het geloof van de verlamde man waardoor die weer genezen wordt. Nee, het is het geloof van de vrienden. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, uw zonden zijn vergeven. Hij ziet het geloof van de vrienden die zo gedreven waren hun vriend naar Jezus te brengen, dat ze er alles voor over hadden. Smaad van de menigte, een berisping van Jezus. Hun doel was duidelijk. Hij moet naar Jezus. Jezus alleen kan hem redden. Jezus alleen kan hem helpen. Nou, in die daad van zelfopoffering van de vrienden zien we ook de liefde van Jezus terug. Hun daad wijst naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hun daad leidt hun vriend naar Jezus. Maar het is ook wat we terugzien in Jezus, liefde voor ons, wanneer hij zelf zijn leven geeft voor dat van ons. Maar soms staan wij in de weg, zoals de mensenmenigte ervoor stond. Doordat het ons niet lukt om onze naaste lief te hebben. En hoe kunnen wij onze focus van onszelf afhalen en op onze naaste plaatsen? Nou, ik heb een tijd terug een keer iets gelezen over turquoise tafels in de Verenigde Staten. Het was in Californië, waar mensen hun tafel turquoise schilderden en in hun voortuin zetten. En het doel van die tafels was dat ze daaraan begonnen te leven, die mensen dan. En dat ze daardoor hun buren ontmoetten, in gesprek kwamen met hun buren en zelfs met vreemden. Nou, dat inspireerde ons zo erg dat wij in Uithoorn nog onze picknicktafel in de voortuin zetten. En dat voelde echt super ongemakkelijk om ineens in de voortuin je avondeten op te eten. En wij woonden in een mooi hof, alle buren hadden uitzicht. Dus na die eerste periode hebben we hem weer achtergezet. Maar een jaar later hebben we het nog een keer geprobeerd. We dachten, nee, wij kunnen dit, we hebben hem weer voorgezet. Ons leven aan die tafel geleefd. En wat we toen zagen gebeuren was eigenlijk wel heel bijzonder. Buurkinderen schoven aan terwijl we aan het lunchen waren. Buren kwamen voor gesprekken. Wildvreemden die langsliepen kwamen voor gesprekken. Op een gegeven moment gingen onze buren zelfs aan de tafel zitten als we er niet bij waren en ontmoetten ze elkaar daar. Ja, het was heel bijzonder. Het verbeterde ook ons contact met de buren. Wij konden ook gesprekken hebben met onze buren over wat we geloofden. Onze buren waren geen christenen. We hebben ze ook niet bekeerd, om even. Maar we hebben wel veel gesprekken met ze gehad, waarin ook uiteindelijk een van de buren zoiets had zoals alleenstaand moeder. Van dat een van haar vrienden tegen haar had gezegd van, joh, maar moet je niet hen als voogd vragen voor je kinderen als er wat met je gebeurt? Want ze zorgen altijd zo voor je. Nou, dat vond ik echt, ze wilde het niet omdat we al zoveel kinderen hadden. Maar ik vond dat wel heel erg mooi dat we dus iets hebben kunnen laten zien van Gods liefde. En we hebben nog steeds contact met haar, ook al wonen we hier. En dat gesprek is nog steeds gaande over wat wij geloven en wie wij dienen. Nu reed ik hier naartoe op de fiets en zag ik de vlaggen van Oh nee, ik wilde eerst nog iets zeggen over die buurvrouw, voordat ik daar naartoe ga. De buurvrouw had ook een zoontje. En het zoontje was net zindelijk. En ik wilde haar heel graag helpen en er voor haar zijn. Maar ik zou dan oppassen op hem. Alleen was ik bang dat hij een ongeluk zou hebben op onze nieuwe bank. En ik merkte aan mezelf dat ik dat niet overzag. Ja, hoe los je dat dan op? Ik vond het dan een beetje een vieze gedachte. Dus ik had allemaal excuses zo klaar. Ik ben te moe, ik ben te druk. Ach, nee, het komt nu niet uit. En ik dacht, ja, maar ik laat niet meer de liefde van God daarin zien. En ik vond dat zo lastig, die strijd met mezelf daarin. Die strijd die herken ik ook terug in iets anders. En dat bedacht ik mij ook toen ik hier naartoe fietste. Ik zag de vlaggen half stok hangen. En ik moest weer terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog, die ik uiteraard zelf niet heb meegemaakt, maar wel van mijn grootouders nog verhalen heb gehoord. En ik was daar heel erg door geïnteresseerd als kind. Ik haalde allemaal boeken uit de bieb. Maar de grootste schok in mijn leven kwam, denk ik, toen ik ontdekte dat wij in Nederland helemaal niet zo verzetterig waren als dat ik dacht. Ik dacht, wij Nederlanders. En als ik daarover nadenk, in een grotendeels op dat moment nog christelijke samenleving, hoe weinig we daarin hebben laten zien van onze liefde aan God, hoe moeilijk dat dus eigenlijk blijkt te zijn in de praktijk. Nou, ik heb 2 sets grootouders. Mijn ene set is christelijk, de andere niet. Mijn christelijke set, die waren aangesloten bij de NSB. Niet omdat ze een hekel hadden aan Joden, maar voor zichzelf. Ze waren arm, ze hadden geld nodig, ze wilden eten hebben. En voor zichzelf waren ze daarbij aangesloten. Het waren geen slechte mensen, het waren gewoon arme, hongerige mensen die dachten aan zichzelf. Mijn niet-christelijke grootouders, die waren niet actief in het verzet, niks dramatisch als dat. Maar die zorgden wel voor mensen die geen eten hadden en waren daar wel heel erg mee begaan. Ik dacht, oh ja, ik vind dat wel interessant als we nadenken over wie zijn wij in deze massa. Zijn wij de vrienden die het dak oplopen of zijn wij de mensen die toch in de weg staan. Heb uw naaste lief als uzelf. Dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Tijdens corona werden we zelf wat meer geconfronteerd met onze persoonlijkheid en onze eigen gereidheid. Ik weet niet of u hamsterde of niet. Het maakt me ook niet uit wat u deed. Hoe u omging met vaccinaties of met zieke mensen. Maar het is wel een moment die voor ons als een spiegel kan zijn. Hoe gingen we om met onze naaste in zo'n periode? Maar het kan nog simpeler. Laat eens iemand voorgaan bij de kassa. We hebben niet allemaal altijd haast. Vraag eens een alleenstaande moeder in uw buurt of u iets voor haar kan doen. Heet uw nieuwe buren welkom. Nou, en dan ga ik ook wat ingewikkeld zeggen en ik ken u niet goed genoeg. Dus kom gerust naar mij toe als u een andere mening heeft na de dienst. Als het u echt heel erg op het hart zit, dan roep het uit. Dat is ook goed. Maar ik weet dat de meningen verschillen, want de meningen verschillen in mijn eigen familie, mijn christelijke familie. En toch wil ik het gezegd hebben. Ik geloof ook dat de naaste liefde voor onze naasten is voor de asielzoekers, voor de moslims, voor andersgelovenden, voor arbeidsmigranten. En vul maar in. En ik wil dat toch gezegd hebben. Ik hoor sommige christenen met haat spreken over deze groep. En ik vraag me af of dat is wat Jezus bedoelde toen hij zei, heb uw naaste lief als uzelf. Laat de liefde van Jezus zien door uw leven, door uw woorden en door uw daden. Laat het daardoor heen stralen. En nu ga ik heel subtiel even een hint geven aan Fred, dat de kinderen al vastgehaald mogen worden. Maar het zijn niet alleen de naasten in de wereld waar we op moeten letten, maar ook de naasten in de kerk. Hoe goed kennen we elkaar? Zijn we er voor elkaar? De naaste zit in uw rij, zit achter u, voor u. Zijn we niet alleen beleefd naar elkaar toe, maar zijn we ook open en vol liefde? Geven we om elkaar? En ik ken u niet goed genoeg. Misschien doet u dat al. Dit is dus niet als een oordeel bedoeld, maar als een... Laten we daarover nadenken. Mijn uitdaging aan u, waarvan ik hoop dat u hem mee naar huis neemt, is het volgende. We veranderen de manier waarop wij omgaan met anderen, niet op één moment en niet op onszelf. De liefde van God tonen aan onze naasten kan alleen met de kracht van Jezus. Dus ook mijn uitdaging voor u is, breng dit in gebed. Vraag God u te laten zien wie uw liefde nodig heeft. En laat wat wij doen wijzen naar die ultieme liefdesdaad die we zo ook weer gaan gedenken met elkaar. Jezus onderging de smaad van de mensen, de bespotting van de massa, de pijn van de zweepslagen en de marteldood aan het kruis. Allemaal om ons te redden. Laat ons dan niet in de weg staan van mensen die Jezus nodig hebben. Maar laten we ze helpen. Zoals de vier vrienden, die op weg naar hem door zijn liefde voor hen te laten zien door ons leven heen. Zodat ook wij uiteindelijk versteld kunnen staan. En net als dat de mensen daar de verlamde man genezen zagen worden. En wij hopelijk mensen tot Christus zien komen en wonderen zien gebeuren. Dat ook wij dan kunnen zeggen, dat wij versteld kunnen staan, God kunnen loven en vervuld van ontzag kunnen zeggen. Vandaag hebben wij iets ongelooflijks gezien. Ik wil met u bidden. Heer, help ons om lief te hebben zoals u lief heeft. Help ons de weg naar u voor onze naasten open te houden. Help ons te zien waar wij zelf in de weg staan. En help ons te zien waar wij, als de vier vrienden, een nieuwe weg moeten vinden voor onze naasten naar u. En Heer, dank u wel voor uw liefde en uw offer. Wij kunnen alleen lief hebben omdat u ons eerst heeft lief gehad. Heer, en wanneer wij hier weggaan, in die liefde van u, help ons om oog te hebben voor de mensen om ons heen. Zodat wij niet als die massa in het huis ervoor staan, maar zoals de vrienden mensen helpen naar u toe. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik hoor de kinderen al komen, dus het kan niet heel lang ongemakkelijk blijven, geloof ik.